Stel je voor een uitgestrekt duingebied langs de Noordzee. Dit is de monding van de Rijn, die machtige rivier. Maar het is niet bepaald druk met scheepvaartverkeer. Het water is misschien net diep genoeg voor een klein zeilschip, maar niet voor de nieuwste generatie stoomschepen. Het is 1863. Al decennia lang klagen bedrijven en bestuurders over de steeds slechter wordende bereikbaarheid van de haven van Rotterdam. Schepen moeten soms meer dan 100 kilometer omvaren, helemaal door de Grevelingen of de Oosterschelde, om op zee te komen. Een nieuwe waterweg dwars door de duinen bij de Hoek van Holland moet uitkomst bieden. Zelfs minister Thorbecke bemoeit zich ermee. Tijdens een debat in de Tweede Kamer houdt hij een vlammend betoog voor een nieuwe waterweg van Rotterdam naar zee. Een trechter waardoor de wereldhandel zich in verbinding kan stellen met half Europa. Met alle landen die achter en naast ons liggen. Hoe wijder men de opening van die trechter maakt, hoe meer er door zal gaan. Dit jaar vieren we dat 150 jaar geleden de eerste schepen van Rotterdam door de Hoek van Holland naar zee voeren. De nieuwe waterweg zou de regio Rotterdam ongekende welvaart bezorgen. Maar ten koste waarvan? In Geluiden uit de Delta trekken we van Hoek van Holland naar Rotterdam met dwarsdenkende vrachtwagenchauffeurs, kritische kunstenaars en fris kijkende hoogleraren. We blikken terug, kijken vooruit en stellen de vraag: hoe ziet de Delta van de toekomst eruit?
Kijk, het is de glorie van de haven natuurlijk, uiteindelijk. Maar dat merk je pas na zoveel jaren als het inderdaad gerealiseerd is. En men dan achteraf realiseert, dit was een uniek idee en een prachtig toch resultaat wat er uiteindelijk uit is gekomen. En dat is natuurlijk heel mooi.
Het idee was niet van hem.
Nee, dat zei
hij. Maar hij heeft toen de uitvoering gekregen. Ja. En dat is uiteindelijk gelukt.
Op de opening van de tentoonstelling over 150 jaar nieuwe waterweg in Hoek van Holland spreek ik met nazaten van ingenieur Pieter Kaland, de rijksambtenaar die het plan voor de waterweg al in 1855 bedacht. Het is druk en dus rumoerig. Naast hoogwaardigheidsbekleders als burgemeester Abu Taleb uit Rotterdam zijn er genodigden uit alle dorpen langs de waterweg aanwezig. En dus ook 3 bedachterkleinkinderen van Pieter Kaland.
Ik ben Loes Roelofse, heet van mezelf Kemper. En via die lijn zijn wij de afstammelingen van Pieter Kaland. Dus Pieter Kaland was de grootvader van onze grootvader.
Ik ben het jongere broertje. Ja, dat blijf je leven lang. Ja, ja. Maar dat was inderdaad onze bedovergrootvader. Ja, ja. Dat is ons van kinds af aan bijgebracht.
Ja, bijgebracht. Maar daar bleef het in mijn ogen ook bij. Want ja, we hebben daar nooit verder belangrijk, of wat dan ook zo belangrijk als het misschien wel vandaag is, was het voor ons in de familie. Nou nee, er werd gewoon hard gewerkt.
We hebben er niks voor gedaan?
Nee, we hebben er zelf ook niks voor gedaan.
Nee. Dat overkomt je.
Nog even over die naam.
Kaland.
Ja, dat is de eeuwigdurende strijd.
Eeuwigdurende strijd. Ja.
Maar we bedoelen dezelfde.
We bedoelen hetzelfde.
Dus maakt niet zoveel uit.
Nou is de vraag wat nu de juiste klank is, maar volgens de familie dus, Kaland. Dus houd dat maar aan.
Voor deze podcast houden we het toch bij Kaland, omdat de naam op die manier door Rotterdammers toegeëigend is. Daarover in een latere aflevering meer. Maar goed, die laatste stem was van Kalands bedachterkleindochter, Elisabeth de Bruyne. Zij nam contact met mij op naar aanleiding van een artikel dat ik schreef over de geschiedenis van de Nieuwe Waterweg. Ik ben Hilde Senema en als historicus van voornamelijk havensteden ben ik gefascineerd geraakt door de betekenis van de waterweg voor Rotterdam en voor de omgeving. In Hoek van Holland, een dorpje dat is ontstaan door de aanleg van de Nieuwe Waterweg, is goed te zien hoe zo'n groot infrastructureel project een stempel drukt op de cultuur en identiteit van een plek. Naast de grote zeeschepen die langs varen, zie je overal sporen van maritieme dienstverlening. In Hoek van Holland gingen niet alleen de gravers en baggeraars wonen, maar ook reddingswerkers die vanuit hier snel konden uitvaren als er een schip in nood kwam. De witte huisjes met oranje daken aan het Seinpad werden speciaal voor hen gebouwd door de Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij, de voorloper van de KNRM. En ook het standbeeld op de hoek van de Stationsweg en de Havenweg van een stoere man in de Zuidwester herinnert aan het gevaarlijke werk dat gedaan werd door zowel betaalde krachten als vrijwilligers. Op de sokkel staan namen van de bewoners van Hoek van Holland die omkwamen tijdens reddingspogingen in de jaren 20. Maar voordat er überhaupt gevaren kon worden over de waterweg, moest er nog heel wat gebeuren. Dat is niet ongebruikelijk bij zulke grote ontwikkelingen, vertelt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit.
Ja, ik heb me in het verleden geregeld verdiept in de oorsprong van de Rotterdamse haven en de hele ontwikkeling. En daar kan je wel een paar kantelpunten onderscheiden. Uiteraard de aanleg van de nieuwe waterweg. En dat maakte het mogelijk, hè, dat die grote schepen via het Panama-Suezkanaal naar Rotterdam konden komen. Maar daarvoor moesten we ook wel de havens hier aanleggen.
We zitten in het voormalige kantoor van de Steenkolenhandelsvereniging aan de Westerkade in Rotterdam. Hier namen bekende Rotterdamse zakenlieden, zoals Van Beuningen en Van der Vorm, besluiten over de toekomst van hun bedrijf en over de toekomst van Rotterdam. Soms tegen de stroom in.
We zitten vlak in de buurt nu, dus wij gingen in de binnenstad van Rotterdam, wat eigenlijk toen, pakweg 150 jaar geleden, een kleine stad was. Je hebt het dan over 70.000, 80.000 inwoners. En de mensen, en dat is altijd zo met een transitie, waren tegenstander. Dus wij gingen die havens aanleggen, we gingen diep graven, 10, 15 meter diep. En de gemiddelde Rotterdammer zei, dat wordt de ondergang van de stad. Dat wordt veel te duur en die schepen komen toch niet. Dat is typisch Rotterdams, maar het typeert ook de weerstand die er is tegen grote veranderingen. Mensen geloven het eerst niet, denken dat het slechter wordt in plaats van beter. En als het dan lukt, dan zeggen ze, ja, zie je wel, dat hadden we eigenlijk wel gezien.
De oorsprong van de nieuwe waterweg lag dus in Den Haag, bij de Nederlandse staat met haar kersverse grondwet. In Hoek van Holland, waar het daadwerkelijke graafwerk plaats moest vinden. Maar ook in Rotterdam, waar de lokale burgerij de havens in orde moest maken voor het nieuwe verwachte scheepvaartverkeer. Belangrijk daarvoor waren bankiers, zoals Rudolf Mees, en ondernemers, zoals Lodewijk Pinkhoffs. Maar ook hier was het weer een ambtenaar die een duidelijke strategie voor ogen had.
En er was heel lang weerstand tegen die plannen. G.J. de Jong was een groot voorstander, hoofd van de gemeentelijke dienst in Rotterdam. Hij had een droom. Die schepen zouden naar Rotterdam komen en dan zou de haven tot bloei komen. En ook mensen als Pinkhoffs. En nou ja, na 10 jaar in de ijskast gelegen te hebben, gingen die plannen toch door. En we begonnen met die havens aan te leggen. En de eerste schepen kwamen en er kwamen er veel meer. En toen explodeerde de stad Rotterdam. Dus in 50 jaar tijd verviervoudigde de bevolking. Dat ging naar 450.000 mensen. En toen zeiden Rotterdammers, ja, dat was een goed idee. Toen pas. Dat was eigenlijk het eerste kantelpunt. Zeer interessant, omdat het zo logisch lijkt. Maar het was eigenlijk het resultaat van een visie en een strategie die heel veel weerstand opriep. En het had dus ook anders kunnen lopen.
De aanleg van de waterweg ging inderdaad alles behalve voorspoedig. De eerste plannen van Kaland werden weinig serieus genomen. Men geloofde niet in een open vaarweg die zijn diepgang zou kunnen behouden door de getijden. Anderen vonden het plan te duur of waren ervan overtuigd dat over zo'n afstand toch echt sluizen nodig zouden zijn. De vader van Pieter Kaland, die ook waterstaatkundig ingenieur was, schreef brieven aan zijn zoon om de moed erin te houden.
Maar het aardige is van de rol van vader Abraham, dat hij op een gegeven moment een brief schrijft naar zijn zoon van trek je nou niks aan van al dat tegenwerken, maar zet door als jij voelt voor jouw idee dat je denkt dat het goed is, doorzetten.
Ja, ja, ja.
Zo leuk is dat.
De nieuwe waterweg werd inderdaad een succes. Maar Pieter Kaland maakte daar niet veel meer van mee. Hij overleed in 1902, net toen het scheepvaartverkeer goed op gang begon te komen. De waterweg zorgde ervoor dat Rotterdam in de jaren 20 de belangrijkste haven van het Europese continent werd. Tussen 1962 en 2004 was Rotterdam zelfs de grootste haven ter wereld. Niet meer door de zeilschepen en stoomschepen die als eerste door de waterweg voeren, maar vanaf de jaren 60 vooral door de grandioze containerschepen en olietankers die de Rotterdamse haven aandeden. En het waren precies die giganten waardoor kunstenaar Sascha Hagens als klein meisje al gefascineerd raakte door de haven.
Ik woon in Rotterdam, daar is het begonnen. Schiedam, en ik heb veel gezeild in de omgeving van hier ook. Van Schiedam naar... naar de hoek en daar een rondje gemaakt. Dat je die grote, fantastische, prachtige schepen van onderaf kan zien en zo dichtbij. Dat vind ik het allerleukste van op een zeilboot zitten. Hoe, dicht, hoe dichterbij, hoe beter. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Nou, dan zie je dus de grote, prachtige, roestige schepen. Maar het mooiste vond ik, als ik aan mijn aan jeugdherinneringen kijk vooral, is hoe langzaam en ongenaakbaar ze zijn. Het lijken echt wel... Ik heb ze vergeleken met dinosauriërs. Ze gaan langzaam, ze wijken niet uit. Het is majestueus hoe dat gaat. Ja, heel mooi, heel prachtig. Ik hoop dat mijn schilderijen ooit als groots worden aangemerkt. Maar de laatste tijd, ja, ik heb heel veel heel groot werk gemaakt. Echt 3x4. Maar nu ben ik eigenlijk veel wat kleinere werk aan het maken. Zo 80 bij een meter. Ook leuk.
We spreken elkaar in Hoek van Holland. Pal aan de Nieuwe Waterweg, waar vanwege het 150-jarig bestaan een tentoonstelling van gigantische foto's is neergezet. Hagens denkt dat kunst en verbeelding een belangrijke rol kunnen spelen in de planvorming voor de haven van de toekomst.
Overal worden foto's van gemaakt. Toen dacht ik, ja, maar je vergeet één ding. Life imitates art. Het is niet andersom. Life imitates art. Als jij laat zien hoe mooi het is, dan gaan mensen het ook anders bekijken hoe mooi het is. Je kan het onwijs goed gebruiken. Als je dat laat zitten als overheid, ja, je zal maar weten.
Voorstellingsvermogen, visie. Ook wat betreft hoogleraar Rotmans is dat wat de Delta van de toekomst nodig heeft. En wat hij ook in zijn gesprekken met Rotterdamse ambtenaren vaak naar voren laat komen.
En ik zei tegen die ambtenaren, jullie moeten buiten spelen. Ga nou uit dat gemeentehuis, ga uit die burelen, ga die wijken in. En luister met grote oren. En hoor en lees wat er leeft. En probeer vanuit die mensen te gaan denken. Dat kunnen we leren van de geschiedenis. Dus de echte grote veranderingen werden mede gestuurd door leiders. Die een beeld hadden, een visioen. En die vaak ook vanuit de mens keken. Wat zou het beste zijn voor de mensen als we die lijn doortrekken. En ik hoop dat er ook van die recalcitrante ambtenaren komen. Geef ambtenaren nou tijd en ruimte. Niet om eigen plannen te maken. Nee, om te luisteren, te kijken. En kijken wat leeft er allemaal aan plannen in de wijken. En kijken of je dat ook kan realiseren. Dat is modern leiderschap. Denken vanuit de mensen zelf. En kijken hoe je dat mogelijk kan maken. En het liefst op een hoger schaalniveau.
Dat betekent dus niet dat we terug moeten naar de top-down planvorming met de grote namen van vroeger. Wat dat moderne leiderschap dan wel is?
Het moderne leiderschap zit ook niet meer zozeer in één man of vrouw, maar veel meer ook in communities, ecosystemen, hè, netwerken, gemeenschappen. Dus we moeten verder kijken. We kunnen in die zin die lijn niet helemaal doortrekken. En vanuit een groot idee, hè, dus groot denken, klein doen. Vaak was die combinatie lastig. Was het groot denken, groot doen, maar dan worden wij nerveus in Rotterdam. Dus als je een groot idee hebt, zeg over 20 jaar willen we daar staan, of 30, 40, 50 jaar, laat met voorbeeldprojecten zien hoe het kan, hè, doorbraakprojecten. Dan gaat het leven bij mensen.
Dat het dorp Hoek van Holland nu een bruisende badplaats is, is een onbedoeld resultaat van de visie van ingenieur Kaland. Hoek van Holland hoort bij de gemeente Rotterdam en wordt zelfs wel eens Rotterdam aan Zee genoemd. Toch merk je aan alles dat dit jonge dorp een heel eigen identiteit heeft, gevormd door de gravers en baggeraars van de waterweg, de redders op zee en de hotels en strandtenten die de badgasten verwelkomen. Volgende week gaan we verder oostwaarts en kijken we welke grote plannen de aanleg van de waterweg heeft aangezwengeld. We zien hoe de visserstad Maassluis een groot deel van zijn identiteit kon behouden, maar ook hoe het groene gebied Rozenburg ten prooi viel aan de aanleg van de Europoort. Tot volgende week! Dit was de eerste aflevering van Geluiden uit het Delta. Veel dank aan onze gasten. Elisabeth de Bruyne Kemper, Loes Roelofs Kemper, Hans Kemper, professor Jan Rotmans en Sascha Hagens. Heb jij een mooi verhaal over de Nieuwe Waterweg, het Scheur of de Nieuwe Maas? Deel het in woord, foto, audio of video in de gratis app Waterwalks van onze partner Ludwig. En ontdek tegelijkertijd de verhalen van andere mensen. Ga naar www.waterwalks.nl voor meer informatie. Geluiden uit de Delta is een samenwerking tussen de interuniversitaire centra Port City Futures en de Resilient Delta Initiative. Deze podcast werd gemaakt door Hidde van der Ree, Carola Heijn en mijzelf, Hilde Senema. Veel dank aan Francesca Savoldi, Maurice Jansen, Paul van der Laar, Peppi Wiersma, Ryan Holmes en Arjan van Timmeren. Ga naar de website www.portcityfutures.nl/podcast voor meer informatie.